Goedemiddag allen. Wij gaan starten met de voorzang. En u mag opzoeken Johannes de Heer 475. 475. En wij zingen daar alle versen van. God roept ons broeders tot de daad. 475, alle versen. Het volgende lied is 705. 705. En dan zingen we van de versen 1 tot en met 4. 1 tot en met 4. Is uw leven voor anderen ten zegen? 705. 1 tot en met 4.
Oh.
Het volgende lied is 166. Johannes de Heer 166. We zingen er alle versen van. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven. De arbeid der liefde gedaan om u heen. 166, alle versen. Goedemiddag allen nogmaals. Hartelijk welkom, broeders en zusters en de gasten onder ons. En ook een welkom aan degenen die deze dienst laten beluisteren via de Maranatha-site. In bijzonder van harte welkom, broeder Henk Schouten. Veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, weer bedankt voor de begeleiding bij de zang. In deze dienst gaan de kinderen tot en met groep 4 samen met Anke naar hun eigen lokaal. En dat zal straks nog in de dienst worden gemeld. Veel zegen ook, Anke, met de kindjes. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Christian Stier. Ook dan bent u weer van allen welkom. Donderdagavond hebben we de Bijbelstudie over het boek Openbaringen. Die wordt gegeven door broeder Henk Schouten. Aanvang 8:00 en inloop 7:30. Op uw stoel heeft u een brochure gezien met de titel Bijbellezen kan ook zo. Praktisch advies voor het dagelijks Bijbellezen. Toepasbaar natuurlijk op alle teksten, vele teksten als u de Bijbel leest. Maar er staat een mooi voorbeeld in van hoe de tekst uit Lucas 5, de genezing van een verlamde, nog meer voor u gaat spreken. Dus een informatieve brochure om ook weer eens, nou, bij wijze van spreken wat op te frissen als u Bijbelteksten en uw Bijbel leest. Voorbeden willen wij doen voor Piet Dieleman, die begin november gevallen is, waarbij zijn heupkop is gebroken. Hij is inmiddels geopereerd, dus is al een paar weken thuis om te herstellen van de operatie. Voorbeden wil ook doen voor Gerda Boot. Dinsdag wordt zij geopereerd. Men wordt een tumor uit haar schildklier verwijderd. We bidden dat de operatie mag slagen en voor wijsheid voor de doktoren. Ze ervaart rust en vrede in aanloop naar de operatie. Op de tafel liggen twee adressen met liggen twee kaartjes met de adressen ter bemoediging, die kunt u meenemen. En de zieken in de gemeente, in zijn algemeen, de Heere kent ze bij name. We bidden ook voor de situatie in en rond Israël, de vervolgende christenen wereldwijd en voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, dichtbij en ver weg. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen, van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er de gelegenheid voor een kop koffie en thee in de zijzaal. En de bloemen gaan als groet van de gemeente, ditmaal naar Jan-Willem en Rita Verheij. Veel plezier ermee. Ik lees graag nog een tekst voor uit Filippenzen 4, vers 6 en 7. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. We wensen u allen een gezegende dienst en we gaan zingen Johannes de Heer 205. Versen 1 en 2, reist op voor Jezus. En na Votum groet de versen 3 en 4. Nou, het is al gezegd, reist op voor Jezus.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt, niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We vervolgen. Ik heb het idee dat wij vandaag in een doodscultuur leven. Als ik zie, soms op de huiden, de lichamen geëtst, op de ruggen, op de borsten, op de armen en op de benen, wat voor monsters dat zijn. Als je het ziet in kleding, met al die opdrukken die er zijn, en kijk naar de programma's, het wordt verheerlijk. Wat ben ik blij dat ik een heiland heb. Die zegt dat hij het leven is. En ik hoop dat hij uw leven is. We leven in een wereld waar gelogen wordt. En dat zijn de MSN, de mainstream media, de NPO en NOS en RTL en ook de social media. Maar wat ben ik blij dat ik een heiland heb die zegt ik ben de waarheid. En als u de weg van het leven en van de waarheid wil, dan moet je naar Jezus Christus toe, want hij zegt, ik ben de weg. En van die weg, van die Heer, mogen spreken, mogen getuigen. Hij heeft zijn woord ons gegeven. We mogen hem aanbidden, mag ik daarin voorgaan. Heer God in de hemel, het geweldige dat wij u kennen. U die onze hoop bent, onze verwachting. U die in Jezus ons het meest rijke hebt gegeven wat bij u was. En de Heer Jezus heeft tot ons gesproken. Dat hij het leven is. Dat hij de waarheid is. En dat niemand tot de Vader komt dan door hem, door mij, zei hij. Heer Jezus, wat danken wij u. Dat u die weg geopend hebt. Een weg die voor ons totaal afgesloten was. Die weg, die was er niet. En het was onbereikbaar voor ons, Heer God, om ooit nog tot u te naderen. Maar wij danken voor die geopende weg. Wij danken voor uw Zoon. En zo danken wij u, dat wij die weg met elkaar mogen gaan. U hebt ons aan elkaar gegeven. En nu ontmoeten wij elkaar voor uw aangezicht. En laat dat zijn tot bemoediging. Laat dat zijn tot hoop. Laat dat zijn met verwachting. Laat dat zijn door de kracht van uw geest, u ter eer. Want u bent onze God, onze Heer, onze Heiland en Zaligmaker. En u bent het die ons dit moment, deze middag, geeft om uw woord te openen. Wij komen van onszelf wijsheid tekort. Maar wat geweldig, we mogen u bidden om wijsheid. En u zult dat gebed ook vanmiddag verhoren, want het is een gebed naar uw wil, waar twee of drie samen zijn, daar bent u. U hoort, u ziet ons en we danken daarvoor. En zo hebben wij een moment met elkaar van rust, van stilte, van bezinning. En we danken daarvoor. Niet iedereen kan het met ons meemaken, Heer. Er zijn namen genoemd van zieken. U hebt dat meegehoord. Een breuk en een operatie zo ernstig aan de schildklier. Onze broeder, onze zuster, Heer, ontferm u over hen. Geef van uw kracht tot herstel, van uw rust en genade. Zeker wanneer daar de operatie dinsdag zal plaatsvinden. Dat de artsen met hun kennis hebben geleerd, maar vooral, Heer, door u geleid. De handen en de instrumenten zo zullen bewegen dat daar kan worden weggenomen wat niet goed is. En herstel kan worden gebracht. Heer, u kent ook degene die niet genoemd zijn vanmiddag, die misschien bij ons wel bekend zijn, of bij sommigen van ons, met wie we verbonden zijn, maar ook zorg is. Ontferm u, geef kracht tot herstel, wil bewaren in lijden. We denken hier aan hen die bij ons zouden willen zijn, maar leeftijd met gebrek wat daarbij komt, maakt het niet meer zo mogelijk als vroeger. Laat u ons zegen, uw troost ook naar hen gaan. En misschien dat zij verderop deze week meeluisteren. Geef van uw kracht, van uw vertroosting. Heer, we leven in een wereld waar zoveel gebeurt. En we noemden dat al. Het is een cultuur die haak staat op de dingen die van u zijn. Heer, voor die wereld willen wij bidden. Want die wereld hebt u zo lief. Dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. En dan bidden wij. Laten er nog toegevoegd worden. Want een ieder die dat gelooft, mag worden toegevoegd aan uw gemeente, aan dat lichaam van uw zoon, wat onderweg is naar die heerlijke toekomst. Wij bidden daarom. Wij bidden die wereld, die dragen we aan u op. Dat daar nog tijden van verademing komen, van rust komen, van vrede komen. Opdat ook uw dienaren vanuit uw gemeente, die uitgegaan zijn, de kracht en de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen hebben om in die wereld van u te spreken, van u te getuigen, uw liefde door te geven. En dat hoeft niet altijd ver weg. Geef ook ons de vrijmoedigheid daar waar u ons hebt gesteld, tot eer van de Heer Jezus. En wanneer wij spreken van oorlog en van geweld, Heer, dan woedt dat vooral in het Midden-Oosten, waar volkeren op drift zijn. Veel meer dan de media ons vaak laten zien. En wij bidden om voor uw volk, voor de mensen die daar zijn, waar de nood groot is. Wij bidden, Heer, dat daar harten geopend worden, ontsloten voor de Messias, hun Messias in de eerste plaats. Want er zal geen vrede zijn buiten hem om, dat zij, Heer Jezus, naar u toevluchten. En tot erkentenis ook daarvan komen. Dat u hun verlosser wilt zijn. Heer God, en zo is er zoveel om voor te bidden. Maar er is ook veel voor ons om voor te danken. Dat wij uw hand in ons leven hebben mogen zien. Dat wij uw genade hebben mogen smaken. Dat u ons vult met een waarachtige hoop. Heer God, hoe groot bent u. In uw liefde, in uw zorg voor ons. En daarom zien wij uit. In dit uur van samen zijn, naar wat u ons wilt openbaren. Maar voor alles, boven alles zien we uit naar u, Heer Jezus. Naar dat gezegend moment. Dat wij u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar wat geweldig zal dat wezen. We danken voor die hoop. Door genade. Amen. We gaan met elkaar zingen, maar voordat wij gaan zingen mag ik vertellen dat de jongelui, de kindertjes, tot en met groep 4 meegaan met Anke. Waar zit Anke? Daar zit Anke. Meld je bij Anke, die zit hier zo. Wie meldt zich bij Anke? Niet allemaal tegelijk. Ja, er zijn er een paar. Dan gaat er een op de knieën, die denkt, daar lijk ik nog wat jonger. Heb een fijne tijd met elkaar. Ze gaan het hebben, moet ik even goed zeggen. Gods voorbereiding op Jezus' komst. Een engel op bezoek bij Maria. Dat krijgen zij, een engel op bezoek. Ja. Wij gaan zingen met elkaar 287 uit de bundel van Johannes de Heer. 1, 4, 5. Vreugde, vreugde, louter vreugde. En ik kan u vast verklappen, dat is ook een beetje het thema van deze middag. Verblijdt u altijd. Maar we zingen 287, 1, 4, 5. Misschien is het wel leuk om te gaan staan. Dus het zingt allemaal een beetje met meer. Vorige keer dat ik hier door mocht gaan, dat herinnert u zich misschien wel, had ik tijd aardig doorbroken. Ik meen een uur en vijf minuten dat ik dat heb begrepen van Betty. Nou, dat had een reden. 'S Morgens was ik in de dienst in de kapel toen nog en daar sprak Theo. En het was hetzelfde schriftgedeelte. Hij deed er 55 minuten over. Toen dacht ik, daar kan ik verbeteren. Ja, daar was u slachtoffer van. Maar ja, ik vind dat van de preek niet zoveel tijd af moet, dus ik moet een beetje tijd winnen. En dat doe ik met de schriftlezing vanmiddag. Die is uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. Dus één enkel vers. En dat doe ik heel bewust, kan natuurlijk het hele stukje wel lezen. Maar dit vers moet beklijven vanmiddag. En daarom denk ik, ik houd het op dat ene vers. En dat zijn drie woorden: verblijd u altijd. Verblijd u altijd. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. We hebben inmiddels een hele reis gemaakt door de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Ik hoef u dat allemaal niet te herhalen, denk ik, hoop ik. Maar mocht u toch nog een beetje vergeten zijn, de site van de Maranatha, daar staan ze, als ik het goed heb, allemaal op. Dus u kunt dat nog weer even doornemen en dan komt u uit, uiteindelijk waar we nu zijn, 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. Ik heb gedacht om vanmiddag, vanavond, ja wat is het middag, wat is het avond? In Israël hebben ze er een mooie uitdrukking voor, tussen de avonden. Nou, dat is wel mooi, tussen de avonden nu. En ik heb gedacht, ik ga het afronden met 1 Thessalonicenzen 5 vers 16. Verblijd u altijd. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het kortste, in ieder geval één van de kortste teksten in de Bijbel. En dat zijn er 3. Maar als u het Grieks zou pakken, dan zijn het er maar 2. Dus echt een heel kort vers. Daar staat pantote, eigete, garete, mag u wel weer vergeten. Verblijd u altijd. Dat is toch een mooi vers om de serie over 1 Thessalonicenzen mee af te ronden. Verblijd u altijd. Dat is kort, dat is krachtig, dat is ondubbelzinnig, dat is makkelijk te begrijpen. Zo kunnen we wat sneller zijn aan het einde van de prediking. Maar voor het amen toch een paar dingen. In het Grieks staat het precies andersom. Wij lezen verblijd u altijd. Maar in het Grieks staat er altijd verblijd u. En dat doen de Grieken toch wel met een bedoeling natuurlijk. Want zij zetten vooraan in de zin waar het accent op moet leggen. Dus het accent ligt op verblijd u. Daar ligt het accent voor dit uur. Maar daar zou het accent voor ons die geloven altijd moeten leggen. Verblijd u. Altijd. Dat wil zeggen in alle omstandigheden, hoe de situatie ook is. Wat je ook is overkomen. Hoe het er ook voor staat in het leven. Daar zit dus nogal wat aan vast. Kunnen wij ons altijd in iedere situatie verblijden? We kunnen vast wel een paar situaties voorstellen waarin dat knap lastig wordt, toch? Misschien wel onmogelijk, denken we. Om je altijd in de eerste plaats te verblijden. Nou, voordat ik daarop inga, eerst nog even iets anders. Ik noemde dat Griekse woord, garete. Ja, dat is wel een mooi woord. En dat gebruiken we vaker dan dat u misschien zo denkt. Het is een woordje wat samenhangt met het woord genade. Dus het woordje genade. Charis. Misschien herkent u een beetje de klank. Beide woorden stammen af van het Griekse werkwoord chairo. En chairo betekent je verheugen, je verblijden. Dus genade verblijdt u, verblijdt je. Genade is dus iets wat vreugde geeft, wat blij maakt. Wij gebruiken nog wel eens in onze omgangstaal een woordje dat daar een beetje van is afgeleid. Dat zou je misschien niet direct denken, maar dat is via het Jiddisch, uit Amsterdam zal ik zo maar zeggen, onze taal ingekomen. En dat is het woordje gein, geintje. Dat is afgeleid van charis, van vreugde, verheug je, wees blij. Dus een geintje is iets waar je vrolijk van wordt, waar je blij van wordt. Ja, en dat komt dan ook natuurlijk uit het Jodendom, hè, met die grapjes van Sam en Moos en weet ik het allemaal. Daar word je blij van. Nou, wanneer iemand nu tegen u zegt, ik heb een geintje voor je, dat is prima, dan luistert u naar het geintje, moet u een beetje letten op de clue, dat u ook gaat lachen op het goede moment. En dan zegt u, ik heb ook een geintje. Ik heb ook iets waar je blij van wordt. En dan hebt u gelegenheid om wat? Om te getuigen van Jezus Christus. Te getuigen van de Zoon van God. Om te getuigen van wat echt vreugde, blijvende vreugde, eeuwige vreugde zal brengen. Daar word je vrolijk van. Verblijd u altijd, altijd verblijd u. Dat lijkt dus moeilijk, zo niet onmogelijk. Slaat Paulus een beetje door. Lijkt er wel op, hè? Want er zijn best wel situaties waar je niet uit de voeten kunt met zoiets. En toch denk ik dat Paulus het bij het juiste eind heeft. En dat het goed is wat hij ons voorhoudt. Probeer mij, probeer Paulus te volgen. Wanneer de vreugde vermindert, Dat moet ik nu gaan zeggen. Wanneer de vreugde verdwijnt, dan is dat zonde. Als de vreugde verdwijnt, is dat zonde. Zonde in de diepe betekenis van het woord. Zonde betekent je doel missen. Dus wanneer de vreugde verdwijnt, dan missen wij het doel. Het doel van de Heere God is niet dat wij vreugdeloos worden. Maar het doel van de Heere God is dat wij vol vreugde zijn. Vol blijdschap zijn. Dat is een diepe betekenis. En zo moet je het ook inderdaad lezen. Want dat ene vers, 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, verblijdt u altijd, mag u nooit meer vergeten, altijd, ons ten alle tijden verblijden, is een Bijbelse opdracht. Het is een imperatief, het is een gebod, een bevel. Ja, een bevel. Ga staan, ja. Maar een bevel verblijdt je. Dat is toch wel weer iets om over na te denken. Kan dat nou altijd? Henk, je volgt Paulus een beetje erg nadrukkelijk. Je bent 72 jaar. Je hebt toch maar weinig van het leven geleerd als je niet snapt dat de mensen zich niet altijd kunnen verblijden. Ja, dat weet ik natuurlijk wel. En toch staat het hier in de Bijbel. Het is dus echt Bijbels, dat bevel. We gaan de Bijbel wat verder onderzoeken. In Filippenzen 3 vers 1, daar schrijft de apostel, verder mijn broeders. Beetje bijbelkennis, hè? Filippenzen 3 vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Dus ook daar schrijft de apostel, verblijd u. En dat geeft ook de richting aan. En Paulus wil er echt zeker van zijn dat ze het in de gemeente Filippi bij de Filippenzen goed begrijpen. Want in hoofdstuk 4 vers 4 herhaalt hij dat nog eens een keertje. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En het is weer een imperatief, het is weer een bevel, een opdracht. We zijn geroepen tot een onophoudelijke gezindheid van vreugde. En Paulus is daar niet geïsoleerd in. Petrus die schrijft ons in het vierde hoofdstuk, eerste boek, 1 Petrus 4 vers 13. Maar verblijd u, opletten nu. Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Nou, die moet je ook mogen onthouden. Draai het eens om. Gebrek aan vreugde. Zou dat daarmee samen kunnen hangen? Dat we zo weinig met Christus meelijden? Dat is wat de apostel schrijft, kan er niets anders van maken. Dus lijden en vreugde horen bij elkaar voor een kind van God. Christus heeft geleden en naarmate wij met hem meelijden, zal onze vreugde groter worden. Het evangelie is iets aparts, is niet iets van deze wereld. Er zijn natuurlijk hier mensen aanwezig, zeker hier, met een gedegen bijbelkennis. En die zeggen, oh wacht even Henk, er staat in Romeinen 12 vers 15. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Ja, dat staat ook in de Bijbel. We moeten het goed gaan begrijpen. En het is natuurlijk niet een huilen van geluk. Dat bedoelt de apostel niet. Maar wat ben ik blij dat dit wel in de Bijbel staat, zodat we het beter gaan verstaan. Wat daar staat, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen, dat is gewone compassie. Het compassie met elkaar. Wees empathisch. Voel met elkaar mee. Voel mee en deel mee in de noden, in de zorgen, in de pijn, in het verdriet. Wat natuurlijk een realiteit is in het leven. En dat ontkent de Bijbel niet. En daarom, wees blij met de blijde en huil met degene die dat verdriet hebben. Lach waar vreugde is. En huil waar verdriet is. Daar is helemaal niks mis mee. Er is eerder, denk ik, iets mis wanneer je dit niet kunt. En we hebben de namen genoemd van zorg bij zieken en er zijn andere te noemen. En dat raakt ons, zou ons moeten raken, pijn en verdriet van broeders en zusters. Maar dat is niet wat de apostel bedoelt in ons vers. Voor de mensen is waar wat de apostel schrijft als bedroefden, maar toch steeds blij. Er zit dus een spanningsveld. Droefheid en blijdschap. Droefheid kennen we allemaal. En blijdschap hoop ik ook. Maar is dat de blijdschap die de apostel bedoelt? Nou, daar gaan we naar op zoek vanmiddag. 2 Korinther 6 vers 10. Daar stond dat. Als u niet geraakt wordt door verdriet, door zorg, door pijn, dan is er iets fundamenteel fout. Wat Paulus ons probeert te leren, is dat als die moeilijke dingen er zijn, en ze zijn er, dan mag daar altijd, nee, dan moet daar altijd ook die vreugde zijn. Van het werkwoord chairo, je verheugen, je verblijden. In al haar vervoegingen hoort dat tot de kern van ons woordenschat te zijn. En komt in de Bijbel op bijzondere plaats tegen. Matteüs 28 vers 9. Daar zien wij de opgestane Heer. En hij ontmoet daar de vrouwen die naar het graf toe komen. En dan zegt de Heer, wees gegroet. Zo staat het in uw Bijbel. In het Grieks staat, ga retten. Verheug je. Dus wij vertalen, wees gegroet. Maar er staat eigenlijk, wees blij, verheug je. Nou, en die zusters, die hebben zich wat te verheugen daar. Ze kwamen naar een graf toe om iemand te verzorgen die ze lief hadden. Om met respect met zijn lichaam om te gaan. En dan is die daar leven. Ja, verheug je, dat is wat de Heer zegt. Verheug je. Waarom dat vertaald is met wees gegroet? Ja. Ik heb ooit gelezen, dat even tussendoor, Puritijnen in Amerika, die waren van die boeren en die reden op die lange wegen en dan kwamen ze elkaar tegen. En dan hadden ze altijd wel een vroom woord. En dan kwam de een van de eerste, van de ene kant aan, en die zei dan, heaven is high. En die Jan van de andere kant die kwam en die zei, hell is low. Hello, hi. Of het waar is, weet ik niet, maar ik heb het ooit gelezen. Ik vond het wel aardig om u ook te vertellen. Heer Jezus. Johannes 13 tot en met 17. De paasmaaltijd, het hoge priesterlijk gebed. Staan we vlak voor de gevangenneming. Staan we vlak voor de martelingen. Staan we vlak voor al die leugens die over worden uitgestort, staan we vlak voor de kruisiging. De Heer Jezus weet allemaal dat dat gaat komen. En dan roept hij 5 keer op tot blijdschap. De discipelen die staan voor wat de meest vreselijke, schokkende ervaring in hun leven zal zijn. En de Heer Jezus spreekt 5 keer tot hen over blijdschap. Hij spreekt over zijn dood, hij spreekt over blijdschap. Zijn angst werd groot, juist in die bovenkamer, in die nacht van zijn overlevering. Daar horen we de Heer over blijdschap. In een nacht van verraad. Ik ga de weg. De weg van het kruis. Maar de Heer zegt ook, als u mij lief had, zou u zich verblijden. Probeer dat voor te stellen. U houdt van iemand en u bent met iemand samen En die zegt, ja, ik krijg de elektrische stoel. En die zegt dan ook nog, en daar moet je blij over zijn. Begrijpt u een beetje wat daar eigenlijk gebeurt, daar bij die laatste maaltijd van de Heer? Dat staat toch op gespannen voet. Ik ga gedood worden, jullie moeten je verheugen. En dat heeft te maken met het kennen van Gods plan. En daarom kunnen wij ons nu, hoop ik tenminste, ons verheugen in de dood van onze Heer. Als dat niet was gebeurd, wat zouden we hier zitten doen? Wij mogen ons in zijn dood verheugen. De discipelen hadden dat toen allemaal nog niet zo door natuurlijk, maar wij wel. En we weten dat het plan van de Heere God, dat plan van de Vader in de Heer Jezus, werkelijkheid is geworden. Het ging van kruis naar het graf, maar het ging ook naar de opstanding. En nu is hij bij de Vader. En we doen de Heer Jezus bij de Vader. Daar is hij in gebed bij de Vader en hij denkt in zijn gebed aan u en mij. En dat is wat hij hier zegt. Als je het allemaal wist, als je het allemaal zou begrijpen. Als je mij lief hebt, zou je je verblijden. Ik heb deze dingen tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven zal en uw blijdschap volkomen zal worden. De brief aan de Filippenzen, ik noemde het al. Als ik goed geteld heb, als de computer goed geteld heeft, komen we daar 16 keer dat woordje gairo, of een vervoeging van vreugde, daarin tegen. 16 keer schrijft Paulus in dat kleine briefje over vreugde, over blijdschap. Het probleem is, Paulus zit in de gevangenis. In de gevangenis. En dan zo, je moet het briefje maar eens lezen. Dat u van de week vast wel tijd voor. Is heel erg mooi. Zijn omstandigheden, naar de mens gesproken, maken je niet vrolijk. Vijandschap stond op zijn dagelijks menu. Net als de andere evangelisten toen en eigenlijk zo dikwijls. We lezen van vreugde, van vervolging. Zeiden we al, hè, als aanvulling op het lijden van Christus. Zelfs in tijden van grote tegenspoed. Misschien moet je zelf zeggen, juist als die tegenspoed er is. En u weet ook wel, ze in de gevangenis en begon te zingen. Juist dan is dat een kanteling naar vreugde. Want we voegen toe aan het lijden van de Heer Jezus. En dat leert de Heer Jezus ook. Wanneer hij begint te spreken tot zijn discipelen en tot zijn volk. Dan horen we daar, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad van u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Zalig. Zalig is een schitterend woord. Als je dat woordje helemaal goed gaat napluizen, wil dat zeggen dat je in de sfeer van God komt. Dat betekent het woordje zalig. Heerlijker kan niet. Heerlijker kan niet. Dat is de grootste denkbare, ervaarbare vreugde. Zalig als je vervolgd wordt onder gerechtigheid. Zalig als men u smaadt. Bijzonder. Wat te denken van Colossenzen 1 vers 24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam de gemeente. Dus de apostel verblijdt zich in zijn lijden. Zelfs als hij lijdt voor de gemeente. Om wat te denken van Jacobus. Jacobus 1 vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Ja. Het vraagt natuurlijk wel iets als je volgeling van Jezus Christus wil worden en wil zijn. Dat hebben we nu langzamerhand wel door. Daar is vreugde in de aanbieding, maar het is niet los van zorg, van lijden. Ik heb het nu niet over lijden van een gebroken been, vul dat allemaal maar in, maar om lijden ter wille van de Heer. Is het mogelijk je te verheugen in moeite en beproevingen? Het gaat ten diepste om testen. Ik denk dat de Heer God ons test. Is jouw liefde echt? Is jouw liefde vast en zeker? En wanneer we geslaagd zijn en ons geloof echt blijft, en naarmate we vaker en intenser zijn beproefd, dan worden we ook sterker in ons geloof, sterker in onze relatie. Tot hier. Psalm 32, verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardig en zing vrolijk alle oprechten van hart. Ook weer die opdracht. Veel mensen gaan voor aards genot. De lust van de ogen. Trots van het leven. Dat is wat ze willen. Ze zien wat en ze willen het. En als ze niet krijgen, zijn ze chagrijnig. En er zijn mensen, net kleine kinderen, die dreinen. Vreugde is afgeleid dan van aards genot. Een aards genot is verbonden met een lijst van verlangens die deel uitmaken van een wereld die gevallen is. Mensen zoeken genot uit de gevallen wereld. Je volgt de impulsen van je hart. Je krijgt wat je hartje begeert, dan ben je gelukkig. Je ziet iets, je wilt het, je gaat winkelen, je koopt het, hebbes. En dan heb je een zekere euforie. Ik heb het. Maar dat is afgeleid van aards genot. Het is een waanidee. Het bevredigt nooit echt. Maar de lust, het verlangen, eist steeds meer. Verlangen wat nooit ophoudt, kan ook nooit vervuld worden. Het hebben van de zaak is het einde van vermaak. We weten het wel. De prediker die zegt het zo mooi. Prediker 7 vers 6. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot. Je moet het maar bedenken, hè. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. En Jesaja 16 vers 10. Zo zijn blijdschap en vreugde weggenomen van het vruchtbare veld. En in de wijngaarden wordt niet meer gezongen, geen juichkreet meer geslaakt. De druiventreder perst geen wijn meer in de perskuipen. Ik heb de vreugderoep doen ophouden. Dus Jesaja spreekt het woord van de Heer. En die heeft de vreugdegeroep bij de mensen doen ophouden. Want hun vreugdegeroep had te maken met materiële aardse zaken. En dat blijft niet. Dat is geen vreugde die uiteindelijk vervullen kan en geven kan. Wat de Heer je wel kan geven. Hoe komt het toch? Dat we al ons hebben. Zo dikwijls zetten op verzamelen van wat uiteindelijk geen bevrediging kan geven. Wij leven in een rijke samenleving. Maar heb je nou het idee dat de mensheid om ons heen echt gelukkig is? Vreugde moet ergens vandaan komen. Ik schuif een beetje door naar iets ander thema. Waar komt de vreugde vandaan? Ze komt van God. We moeten daarvoor oog hebben dat de echte vreugde van God komt. Niet van mensen, niet van dingen, maar van God. Voor ons mag dat een zekerheid zijn. Het komt van God. Psalm 4 vers 7. U, Heere God, hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. Dus je kunt nieuwe wijn en alles in overvloed hebben. Je kunt rijk zijn, je kunt een welvaart hebben. Maar u hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven. Kent u die blijdschap? God geeft de psalmist meer blijdschap dan koren en nieuwe wijn. Een rijk gezegend leven, maar God geeft meer. Psalm 4 vers 8. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Alleen de Heere. Psalm 16 vers 11. U maakt het pad ten leven bekend. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Heb je dat overvloed van blijdschap? Kom bij God vandaan, het is bij hem. Het moet bij ons komen. God heeft het. Het komt tot ons door Jezus Christus. God heeft het. Maar hij geeft het aan hen die in Christus zijn. Het is voor ons gereserveerd van God in Christus. Johannes 15, we zelf heb je het weer. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dus God heeft blijdschap, maar het is door Christus dat het ons gegeven wordt. Het is de vreugde van de engel tegen de herders in Lucas 2. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En die blijdschap, hij verkondigt Jezus Christus. Het is nog een derde element van God door Christus. De Heilige Geest is degene die het verwekt bij ons. Romeinen 14. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Komt van de Vader door Christus en het woord werkelijkheid in de Heilige Geest. God bron, Christus middelaar, onbeperkte vreugde, wanneer de Heilige Geest in ons hart en in ons leven dat kan openbaren en ons kan gaan schenken. En geloof mij, dan zijn we er nog niet. Het is nog een vierde punt. We hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest en nog een vierde punt. En dat is de Bijbel. De Bijbel is uitermate belangrijk als een instrument tot die vreugde, tot die hemelvreugde, hè, waar we van zongen. Die hoge vreugde die alles te boven gaat, de rol van de Bijbel. Want er staat in 1 Johannes 1 vers 4, deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen zijn. Het staat geschreven. En we schrijven het opdat jullie je blijdschap daaruit kunnen putten, opdat dat volkomen zal worden. Een prachtig boek, de Bijbel. Er zijn allerlei cursussen om de Bijbel door te nemen. Die liggen hier op de stoel. Er zijn die cursussen, zullen in december wel weer meer te horen zijn, in een jaar tijd door de Bijbel. En je hebt van die snellere cursussen, hè, in een half jaar door de Bijbel heen. En dan doe je een wedstrijdje snel lezen. Je moet de tijd nemen. Je moet het laten bezinken, je moet erop mediteren. Je moet echt gaan luisteren, wat staat daar, wat is de context, wat betekent het toen en wat betekent het nu voor mij. En dan zal die vreugde gaan groeien. Ik heb nog een vijfde punt. Verblijd u altijd, hè? Dat was ons vers. We hebben gezien dat het lijden van Christus, het medelijden voor de apostelen een vreugdevolle zaak zijn. We zagen dat de Heer God de grond is, dat de Heer Jezus de middelaar is, de Heilige Geest is het inspirator, het woord is het instrument. En dan lezen we Johannes 1 vers 16. En uit zijn volheid hebben wij ontvangen, en wel genade op genade. En genade, dat heb ik u gezegd, komt van het woordje verheugen. Dus je mag eigenlijk lezen, hebben wij ontvangen vreugde op vreugde. Het woordje genade is mooi, maar het is vreugde op vreugde. We hebben vreugde op vreugde ontvangen. En je moet er wel achteraan gaan. Dat is mijn punt. Je moet het, mag ik het woordje gebruiken, claimen. Wat is nou mijn motivatie, wat is mijn reactie op God? De bron van vreugde. Nou, zijn karakter. Nehemia 8 vers 10. De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Nehemia 8 vers 10. Ik herhaal het. De vreugde van de Heer, Dat is uw kracht. Moet je over nadenken. U mag dat niet meer vergeten. Zeg het even met mij mee. De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Nou, dat moet beter. De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Nooit meer vergeten. Verblijft u altijd. Dat is die vreugde, dat is de vreugde van de Heer. Dat is niet de vreugde van de omstandigheden, niet de vreugde van het hebben, maar is de vreugde van de Heer, die is uw kracht. Dat betekent dat wanneer de vreugde in dit leven zwak wordt, wegzinkt, haast niet meer gevoeld wordt, beleefd wordt, richt je naar de Heer, hij heeft vreugde. En mijn God maakt geen fouten. Hij is liefdevol, zo liefdevol, hij is nooit onaardig. Hij is mijn beschermer. Hij is zoveel machtiger dan Satan. Hij is zoveel machtiger dan al die demonen van Satan bij elkaar. Hij overroelt hem al. En ik behoor tot hem. Hij is mijn God. Heel de Bijbel staat vol met geloofsvertrouwen. De psalmen bij uitstek. Mijn vreugde is verankerd in God. En in de tweede plaats ben ik gemotiveerd. Om me altijd te verheugen. Als het waardering voor het werk van de Heer Jezus. Ik verheug me in Christus. Ik stel geen vertrouwen op vlees. En zeker niet op mijn vlees. Maar op zijn dood. Op zijn opstanding. Zijn hemelvaart. Zijn hoge priesterlijk gebed. Zijn belofte. Om mij eenmaal bij hem thuis te brengen. In dat vaderhuis. Dat is zo geweldig. Alles wat Christus gedaan heeft. En nog doet. Dat doet hij voor mij. Hebt u hem? Ik ben van Christus, hij is van mij. En niets zal mij kunnen scheiden. Paulus die schrijft dat in Romeinen 8, 38-39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Waarvan? Van de liefde van God in Christus Jezus. En als ik dat realiseer, Dan motiveert me dat de Heer lief te hebben. Ik word ook gemotiveerd door de bediening van de Heilige Geest. Want die leidt mij in alle waarheid. Hij onderwijst mij. Menselijke leraren kunnen helpen, kunnen sturen, kunnen opmerkzaam maken, uitleggen. En ik ben dankbaar voor de leraren die er waren in mijn leven. Dat waren door elkaar genomen, ik zeg het maar, niet de hoogleraren aan de universiteit, niet de rectoren van het seminarium. Daar leerde ik hooguit technische aspecten. Maar ik heb geleerd, het meeste geleerd, van eenvoudige broeders met wie ik in de gemeente sprak. Die al een leven van ervaring hadden met mijn Heer. En daar leerde je de wandel die zo belangrijk is. Zij leefde met mij voor. Maar uiteindelijk was het Gods geest die mij het plan van God onthulde. Mij persoonlijk onderwees. Mij de schriften openden. En ik hoop en ik bid dat ik nog veel meer mag leren. Gods geest maakt bekwaam. Gods geest troost mij, versterkt mij. Hij is het zegel van mijn redding, mijn verlossing. Dan hoef je nergens meer bang of bevreesd voor te zijn. Gods voorzienigheid is er altijd. Ja, voorzienigheid is ook eens een woord. Dat betekent dat de Heere God alle gebeurtenissen van alle mensen, van alle tijden, ziet, weet en in zijn hand heeft. Of het nou gaat om mensen van 2000 jaar geleden, 3000 jaar geleden, of het nu gaat om mensen in China of in Afrika of in Australië. Bedenk het maar, van welke tijd ook. God kent ze. Hij weet alles van al die mensen. En heeft in de hand en heeft een plan met al die mensen. Die mensen hebben ook een persoonlijke verantwoording. Ja, en dat zou het misschien nog wat lastiger maken. Wanneer wij als kikkers uit de kruiwagen willen springen. Zolang we erin blijven is het makkelijk. Maar de Heere God heeft dus te maken met mensen die allemaal hun eigen wil hebben. Allemaal hun eigen en toch, hij voorziet. Hij heeft het in de hand en leidt het tot zijn doel. Soms vind ik het leven best ingewikkeld. Dan moet ik van die ballen in de lucht houden. U kent dat wel. En dat zijn er soms net 1-2 ballen te veel en dan sta je maar en dan valt er 1 en dan valt er 2. Heb ik wel ervaren in mijn leven, u denk ik ook wel. Dan ligt er te veel op ons bordje. En dan gebeurt er iets en dan moeten we er net niet bij hebben. Maar de Heere God, mag ik het zo even doortrekken met alle eerbied en respect, hoeveel ballen moet hij in de lucht houden? En er zijn er ook nog van al die stuiterballen van die mensen die alle kanten opspringen. Maar in zijn voorzienigheid, er valt er niet 1. Zijn soevereiniteit, alles heeft hij in zijn hand. Dat is een enorme opluchting, moet u maar eens over nadenken. U kunt zo gek niet doen, er kan niet zo gek iets overkomen. De Heere God heeft het in de hand. En als het moet, laat ik een Bijbels beeld gebruiken, dan laat hij een bijl drijven. En als het moet, dan brengt hij de stormwind in uw leven tot bedaren. Als het moet, dan laat hij blinden zien, dan laat hij doven horen, dan laat hij kreupelen dansen. Dan wekt hij zelfs doden op. Dat is mijn God. En er zijn ook nog maar de zienlijke dingen. De onzienlijke dingen. Alles onder zijn controle. Als je daar aan denkt, dan valt er zoveel van je af. Ja, ik ben aan het nadenken met u over motivaties. Om in die vreugde van God te gaan. Naast Gods karakter. Naast de waardering van het werk van de Heer. Naast het onderwijs van de Geest uiteindelijk. Is er nog wel iets? Ik kan me tussen ongelovige mensen bewegen en begeven. Ik kan met ze een gesprek aangaan over koetjes en kalfjes en als het uitkomt ook over ernstige dingen. Ik kan me rustig tussen die mensen begeven. Dat gaat prima. Waar ik voel mij het meest thuis, in de gemeente, tussen broeders en zusters. Want daar heb ik iets gemeenschappelijks mee. Wat voor hen, voor jullie, voor u, voor mij van belang is, wat belangrijk is. Die gemeenschap, die geloofsgemeenschap, is ook een bron van vreugde die de Heer ons geeft. Ik herken wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 3 vers 9. Want welke dank kunnen wij, God, voor u teruggeven vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden. Dus Paulus is blij met de gemeente. Maar er gebeurt wel eens wat in de gemeente. En Paulus heeft af en toe ook een paar dingen dik moeten aanstrepen in die gemeente. Maar hij verheugde zich in die gemeente. Want er is een gemeente gekocht en betaald door Jezus Christus. Het waren broeders en zusters met elkaar onderweg. Er zijn ook obstakels. Heb ik nog? Ik zeg maar, je bent geen christen. Daar kun je natuurlijk wel meekomen en een liedje zingen en misschien nog die dominee even verdragen. Maar als er iets gebeurt, dan heb je een vloek. En je zult maar zo'n man hebben, Heere God. Of je zult maar zo'n vrouw hebben. Of je zult maar zo'n kind hebben. Of omgekeerd, je zult maar zo'n vader of zo'n moeder hebben. En dan gaat het tegenzitten. En dan wordt de vreugde weggenomen. Denk maar aan dat zaad wat de Heer zaaide, hè, op die rotsachtige bodem. Het schoot snel omlaag. De zon kwam, de problemen kwamen. Weg was de vreugde. Onwetendheid is ook als een dief van vreugde. In de zin van gebrek aan kennis en inzicht in het woord. Vreugde wordt weggenomen als je het woord niet recht snijdt, als je het woord niet recht verstaat. En daar mankeert ik wel eens aan. Er zijn wat een hele bijzondere valse leringen die de kerk, de gemeente binnenkomen. De moderne theologie weet niet van een hoopvolle toekomst. We moeten op aarde ons best doen. We moeten een heilrijk rijk bouwen op aarde. Maar dat valt tegen, teleurstelling. God krijgt de schuld. Nee, je insteek deugt niet. Valse leringen. Welvaartstheologie. Maar je bedrijf gaat failliet, je krijgt ontslag. Of charismatische, ik zeg het maar, waanvoorstellingen. Je moet in tongen spreken, je mag niet ziek zijn. Er zijn mensen op vastgelopen, omdat hun theologie, hun bijbelinzicht niet deugde. Onzin, ik las de titel van het boek. A Miracle a Day Keeps the Devil Away. Dus één wonder per dag, dan heb je geen last van de duivel. Nou, dat is niet bijbels, dat kan ik u wel vertellen. Jezus zegt in Johannes 16, vers 33, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Moet me vasthouden, dat is mijn vreugde. Vergeetachtigheid is ook een dief van vreugde. Ja. Ik bedoel niet die vreselijke mensonterende vergeterheid, u begrijpt wat ik bedoel. Maar er staat in Psalm 103, vers 2, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Als je die weldaden van de Heer vergeet, dan begint je vreugde te kwijnen. We moeten die weldaden van de Heer met elkaar delen. De weldaden die we kennen vanuit het woord. Ook de weldaden die hij in jouw leven persoonlijk heeft gedaan. Dat is toch enorm. Vroeger had je veel meer, denk ik, dan tegenwoordig getuigenisdiensten. En ik weet nog, Betty zal het ook weten, in Eindhoven, bij avondmaalsviering, mijn vader was predikant, het deden 's middags alleen avondmaal, en dan gaf hij gelegenheid aan mensen om een getuigenis te geven. En ik weet dat er altijd een zuster kwam. Ja, en dan zit je als jongeling daar wel eens een beetje mee te lachen. En die zuster dan vertelde van, ja, ik zat van de week in de bus, en dan vertelde zij, had een gesprek met een medepassagier of met een buschauffeur of een andere omstandigheid. Dus ze vertelde van haar geloof dat ik er nu aan terugdenk, denk ik. Wat een geweldige bemoediging is dat. Zij had de vrijmoedigheid. Dus je dat bij anderen ziet, word je zelf ook moediger. En vergeet die weldaden dus niet met elkaar te delen. Nog een probleem. En dat zijn onze gevoelens. Ik voel me niet. Ik voel het niet. Ben ik emotioneel? Misschien denkt u van niet. U moest het eens weten. Vraag het maar aan Betty. Ik begrijp teleurstelling. Hoogte, dieptepunten. Ten verdriet, opwekking. Maar de gevoelens komen van binnenuit. En we moeten oppassen dat we in zo'n emotionele achtbaan terechtkomen. Je kunt niet tegen God zeggen, ik zou me in u willen verheugen, maar ik voel het niet. Dan is er wellicht zonde in je leven. Je kent God niet, je kent zijn werk niet. Je bent gericht op je eigen welzijn of gebrek daaraan. En juist in onze, laat ik het zeggen, onze narcistische samenleving is dat een ernstig gevaar, ook voor christenen. We kennen allemaal het lied, It is well with my soul. Het is wel met mijn ziel. Dat lied werd geschreven na traumatische gebeurtenissen in het leven van Horatio Spafford. De eerste ramp die me overkwam was het overlijden aan hoge koorts van een 4-jarig zoontje. Enkele maanden later had je de Great Chicago Fire, een grote brand. In 1871 waren heel Chicago bijna bij verbrande honderden mensen zijn omgekomen. Alles was toen nog hout daar. En Spafford had aan bezittingen en het is allemaal letterlijk in vlammen opgegaan. Een paar jaar later wilde hij Dwight Moody gaan helpen met een evangelisatiecampagne. En hij, zijn vrouw en hun 4 dochters zouden naar Engeland gaan om daar te helpen. Het laatste moment moest hij nog dingen regelen vanwege die brand. En dan stuurde zijn vrouw met de 4 dochters vooruit. En zij staken over de oceaan. Ze werden aangevaren. De 4 dochtertjes verdronken. Zijn vrouw antwoordde alleen gered. Alleen. Zij alleen. Korte tijd later ging hij zo snel mogelijk naar Engeland toe om uiteraard bij zijn rouwende vrouw te zijn, om samen dat verdriet te delen. En onderweg, hij ging ook met schip toe, las hij in zijn hut 2 Koningen 4. Een Shunammitische vrouw, die wonderlijk een kind had gekregen. En dan wordt Elisa weer geroepen. En Elisa die ontmoet haar en die vraagt dan, dat is dan in het Engels, doe ik het maar even. Is het wel eens die, gaat het goed met jou, die vrouw? Gaat het goed, is het wel eens daar, husband? Met het kind? En die vrouw die antwoordde, it is well. Haar kindje was dood, maar ze antwoordde. En Spafford wordt geïnspireerd om het lied te schrijven, juist toen hij met het schip passeerde op de plek waar zijn 4 dochtertjes op het leven waren gekomen. Nou, dan staan je gevoelens op tilt, denk ik, toch? Dan heb je alle geloof, alle reden om je geloof in de wilgen te hangen. Zo zouden velen reageren, vrees ik. Maar Horatio Spafford niet. Hij schreef dat lied. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, en stormwind en nacht mij verschrikt. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Het is mij goed, wat mijn God mij beschikt. Het is mij goed, wat God doet. Het is mij goed, wat mijn God mij beschikt. Uw deel, hoeveel zwaarder, is het hier niet geweest. Hoe spande niet Satan zijn strik. En ziend op uw kruis, roemt in mij ook mijn geest. Het is mij goed, wat mijn God mij beschikt. Het is mij goed, wat God doet. Het is mij goed, wat mijn God mij beschikt. Het waren niet de omstandigheden die hem tot het lied brachten. Maar het was het onwankelbare geloof in God. Verdriet, maar daaronder een basis. Een vreugde in God. Misschien kunnen we niet altijd zeggen dat alles goed is in alle aspecten van ons leven. Er zijn stormen om het hoofd te bieden. Er zullen tragedies zijn. Maar met geloof in die voorzienende God, in die liefhebbende God, met geloof en vertrouwen in die God, in zijn hulp, kunnen we vol vertrouwen zeggen, het is goed met mijn ziel. U hoeft het niet hardop te zeggen hoor, dat zal ik nu niet van u vragen. Maar kunt u het zeggen, voor uzelf, het is goed met mijn ziel? Ik weet niet hoe het met uw vreugde is. Ik weet wel wat Nehemia 8 ons leert. En dat weet u nu ook. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dat heb je net allemaal gesproken. De vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Nehemia 8 vers 10. Voelt u zich ellendig, voelt u je zacht, de vreugde van de Heer is uw... De vreugde van de Heer is een kracht. En daarom de opdracht van de apostel. Verblijd u, verheugt u. Houd je oog gericht op datgene wat de vreugde kan geven die het verstand te boven gaat. Die vreugde kent de wereld niet. Maar dat ene korte vers, dat ene zinnetje. Verblijd u altijd, altijd verblijd u. Ik hoop dat u het nooit meer vergeet. Dat het altijd bij u blijft, ook wanneer die storm daar is. Verblijd u altijd. Amen. Ik hoop dat u zo kunt zingen. 654 uit de bundel van Johannes de Heer. Andere hebben we hier niet. Dat is makkelijk, 554. Verblijd u in Jezus uw Heer, gij allen oprechten van hart. Zing vrolijk uw heiland ter eer, die wegnam uw droefheid en smart. Smart verheugt u. We zingen 654. Thank you. We gaan het nog een keer zingen. Alleen het refrein. Ja, even wacht, ik moet even wat ze zeggen. Het refrein. Nee, wacht. Het is niet zo moeilijk, dat refrein. En u zingt zo. Dat werkt niet. Dus dat refrein, dat kent u wel. En maar de broeders, daar staat hij verheugd. En dat wordt dan gezongen en dan zingt u dat nog een keertje. En de zusters gaan, u begrijpt wel, moet u gewoon op mij letten. Ik ben erg muzikaal, dus dat komt wel goed. We gaan het refrein zingen, ja? Dirigeren. Maar het klinkt veel beter, hè? Niet meer vergeten, verheugd. En dan, u kent het wel, dus hoofd omhoog. Wij doen ook het hoofd omhoog, mag ik u voorgaan in dankzegging. Nou, Heer in de hemel, zo mogen wij komen bij u. En we zingen dat lied verheugd, wees blij. En dat is niet een vreugde, niet een blijdschap die deze wereld biedt in alles wat we ook weer moeten loslaten. En wat daarom nooit blijvende vreugde zou kunnen schenken. Maar wij moeten ons verheugen in de Heer Jezus. Ons verheugen in u, Heer God. In het prachtige werk wat u in hem en door hem aan ons hebt gedaan. En we mogen weten dat dat werk nog lang niet afgelopen is. Dat we er nog maar een glimp van hebben gezien. Een klein beetje. Maar we zijn op weg naar die plaats. Wanneer wij u, Heer Jezus, zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zullen wij zien, alle die ons zijn voorgegaan, hoe dit allemaal zal zijn, daar kunnen we over dromen. Maar onze dromen zullen het niet halen bij wat de werkelijkheid straks zal zijn. En we zijn daarna op weg. En als we dat beseffen, dat vasthouden, dan weten we dat er inderdaad niets is wat ons zou kunnen scheiden van uw liefde, welke is in Jezus Christus onze Heer. En geef Heer dat wij in die vreugde, met die vreugde, van hier gaan. Een nieuwe week is begonnen. Wil bij ons zijn en in die vreugde ons laten groeien. En er zullen best wel dingen gebeuren, Heer, die ons moeite geven, die ons verdriet brengen en onzekerheid en twijfel misschien. Maar geef dat we ons niet laten afbrengen van dat ene waar het uiteindelijk allemaal om draait. Dus de vreugde, de blijdschap die wij hebben in uw Zoon. De genade. En laat het nooit meer vergeten. Dat woord betekent ten diepste vreugde. De vreugde van u. Ga met ons, leid in ieder van ons, opdat ook daarin uw wil in ons leven werkelijkheid zal worden. U ter eer in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, weer uit Johannes de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot. We zingen het eerste en het tweede couplet en dan daarna, dat wil zeggen na de zegenbede, ook het derde. 571, 1, 2 voor de zegenbede, derde daarna. En het is misschien fijn om het allemaal staande met elkaar te zingen.
Oh.
ik lees u het mooie vers uit Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ons allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.